Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, ook de gasten in ons midden, u en jij die hier in de kerk aanwezig bent of thuis via internet met ons verbonden bent, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee M. Visser uit Nunspeet. De schriftlezing vanmiddag is dezelfde als vanochtend, dat is uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 26. En het thema voor de verkondiging is nu de boodschap van de graankorrel, sterven om te leven. De fysieke collecte tijdens de dienst is bestemd voor pastorale activiteiten, met name de poster. En de bankcollecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken, bij voorkeur maandelijks. We beginnen deze dienst nu met het zingen van Psalm 118, vers 11. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een rijk gezegende dienst toe.
Aan het begin van deze dienst belijden we dat onze enige hulp en onze enige verwachting van de Heere zijn. Van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat Hij begon. Amen. En Hij groet ons en Hij zegt tegen ons, er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie. Van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het thema van vanmiddag is inderdaad een vervolg op vanmorgen. Toen ging het met name over de Heere Jezus, die als graankorrel voor ons stierf en zo het leven voor ons bracht. En vanmiddag gaat het met name over wat dat voor ons betekent, als we door het geloof met de Heer Jezus verbonden worden door de Heilige Geest, dan gaan ook wij zelf de weg van de graankorrel. En dan ontstaat er een onweerstaanbaar verlangen om de Heer Jezus en zo ook elkaar en de mensen om je heen te dienen. En daarvoor gaan we nu samen zingen met Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 2.
Thank you.
We gaan samen ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Een hele mooie, kernachtige samenvatting van wat we geloven. En het mooie daarvan is ook dat die belijdenis wordt onderschreven door heel veel kerken in deze wereld, waardoor we ons ook verbonden weten met miljoenen mede-christenen. En door ons geloof ook vanmiddag weer te belijden, dat doen we om ons eigen geloof daardoor ook te versterken. En het is tegelijk ook een eerbetoon aan onze drie enige God door dat samen zo ook te doen. Als antwoord zingen we uit Psalm 32, het derde vers in de berijming van Weerklank. Psalm 32, vers 3. Ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ja, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de leiding van de Heilige Geest bij de opening van het woord van God in deze dienst. Heer onze God, u bent onze schuilplaats. En ook dit kerkgebouw mag op dit moment zo'n schuilplaats zijn, waar we mogen schuilen bij u, de levende God. En zeker als we herkennen wat we zongen in deze psalm. Zeker als er soms stormen over ons leven heen gaan. Wat is het dan heerlijk om hier te mogen zijn. Maar ook als het goed gaat in ons leven. Want juist op deze plek bent u het die ons opzoekt. En die ons wil toerusten. Om elke dag van ons leven te besteden in uw dienst. En daarom is het zo'n voorrecht, Heer, en ook een grote vreugde om hier te mogen zijn of op een andere plek via de moderne techniek deze dienst mee te kunnen maken. En geef alstublieft, Heilige Geest, dat ook al zijn we op afstand, dat die afstand wegvalt. En we door uw werk de verbondenheid mogen ervaren. Laat alles in deze dienst juichen tot eer van uw grote naam. En wilt u ons er allemaal ook persoonlijk door aanraken en door zegenen. We hebben het ook heel hard nodig, Heren, dat belijden we ook. Omdat we van onszelf zwakke en zondige mensen zijn, maar ook hardleerse mensen, eigenwijs ook. Ook als we u al lang mogen kennen, komt toch maar al te vaak die neiging weer boven dat we het beter denken te weten dan u. En daarom kijken we samen ootmoedig en vol verwachting omhoog. En verwachten we het voor deze dienst van u, op grond van uw genade in de Heere Jezus Christus. En Heere, dan mogen we toch ook rijke zegen verwachten, omdat u zo groot en u zo goed bent. Wees zo vanmiddag bij ons. Wilt u iedereen zegenen die een taak heeft in en rondom deze dienst? En laat alles tot eer van uw grote naam zijn. Terwijl wij hier in alle rust en vrijheid kunnen samenkomen, zijn er miljoenen medebroeders en zusters in deze wereld die dat niet mogen, niet kunnen omdat ze gevangen zitten, of die het alleen kunnen onder grote dreiging. Wij bidden voor hen, om moed, om kracht, om uw bescherming. En ook bidden we, Heren, voor allen die lijnrecht tegenover u staan, in vijandschap en verzet, en die daarom ook uw kerk vervolgen. Wilt u juist ook hen opzoeken? Wilt u aan hen verschijnen? En wilt u ze uw licht laten zien? En ze zo ook tot geloof en bekering brengen. Wij bidden nu voor de wereld om ons heen, waar zoveel plekken zijn waar oorlog woedt. Wij bidden, Heere, geeft u alstublieft vrede. Wilt u zijn in Oekraïne, Rusland, Israël, Gaza, Libanon, Jemen en zoveel andere plekken. Wilt u iedereen beschermen en zegenen die vecht voor vrede en die werkt aan vrede. Aan het front, achter de schermen, in de diplomatie. Zegen het alles, Heren. De bevordering en versterking ook van de vrede en veiligheid voor alle mensen. Zegen ook de geestelijke verzorgers die onze militairen bijstaan in Nederland en in het buitenland. We denken vanuit onze kerken aan dominee Van Eken en dominee De Bruin, maar ook al hun collega's. En wilt u zo ook iedereen beschermen en leiden. We danken u, Heren, dat we gisteren in Nederland in alle vrijheid Koningsdag konden vieren. We danken u voor onze koning Willem-Alexander, onze koningin Maxima. We danken u voor de verbindende rol die ze in ons land mogen spelen, waar ze zich ook van harte voor inzetten. Zegen hen, samen met hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. En geef hen wijsheid, kracht, inzicht en ook vreugde bij de taak waar u hen toe roept. Zegen ook onze kroonprinses Amalia. Heren, wilt u haar nabij zijn en haar ook doen ervaren dat u als de koning der koningen ook haar uw leiding en zegen schenkt. En haar zou ook wil voorbereiden op haar toekomstige taak. We bidden, Heren, voor alle kerken in deze wereld. We bidden voor de voortgang van uw werk. We bidden of u door de kracht van uw woord en geest wereldwijd wilt werken en wonderen doen. En ook alles wilt zegenen wat vanuit de kerken gedaan wordt om uw licht in deze wereld te verspreiden. Zegen ook alle projecten waarbij uw woord wordt vertaald, ook in steeds meer gebarentalen. En laat zo iedereen zien en horen wie u bent. We bidden u voor de christelijke gereformeerde kerken, waar we zelf toe mogen behoren als gemeente. Heren, u weet van de moeilijke en ingewikkelde situatie waarin we terechtgekomen zijn. We brengen het samen biddend bij u. Biddend om wijsheid, biddend om liefde, biddend om moed en biddend of u ons vast wilt houden in uw ontferming. Zegen zo ook de gemeente hier. Zegen alles wat vandaag, maar ook de andere dagen van de week in het midden van de gemeente gebeurt. Zegen ook het bruidspaar Ruben en Rodé die deze week hopen te trouwen. Geeft u ze samen met allen die hen lief zijn een onvergetelijke dag. Een dag van vreugde en ook een dag waarop ze mogen ervaren dat u aan het begin van hun huwelijk staat met uw belofte dat u ten allen tijde met hen zult zijn. Zodat ze in dat vertrouwen ook hun ja-woord geven en hun weg zullen gaan samen met u. Zegen het werk van de kerkenraad hier, het werk van de predikanten en laat zo ook de gemeente hier onder uw zegen gebouwd worden. Tot een getuigenis ook naar de mensen om ons heen en boven alles tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Zegen zo ook vanmiddag deze dienst, heren, leid ons in alles, richt ons op u en verhoor ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. We gaan zo dadelijk de Bijbel openen, maar eerst iets voor jullie, jongens en meisjes. Wat zie je hier? Wat zie je hier? Wie weet het? Geen idee? Wat voor beestjes zie je daar rechtsbovenin? Ja? Bijen, ja, honingbijen. Ja, klopt. Ik ben zelf bezig met een basiscursus voor imker. En ik vind het echt ongelooflijk boeiend om te zien hoe dat hele leven van die honingbijen in elkaar zit. Links zie je een aantal kasten, bijenkasten. En rechtsbovenin, daar zie je de koningin. De meeste imkers die geven de koningin een kleine stip. Of een klein schildje, dat zie je hier ook, dat rode, om ze makkelijk te kunnen herkennen. Want de koningin is de allerbelangrijkste. In ieder bijenvolk zit één koningin en alles draait om die koningin. Samen met de koningin is dat een klein aantal bijen dat de winter, als het goed gaat, overleeft. En in het voorjaar ontwikkelt zo'n bijenvolk zich weer. Maar als de koningin in de winter doodgaat, dan is eigenlijk het hele bijenvolk ten dode opgeschreven. Ze zijn helemaal afhankelijk van de koningin, die is de belangrijkste. En nou, daaronder zie je een hele tros bijen. Ik heb erbij gezet van hoeveel zie je er? Nou, dat is natuurlijk niet te tellen. Dat zijn er echt duizenden. Maar het boeiende is, er zijn imkers die zeggen niet van een bijenvolk heeft zoveel duizend bijen. Dat kunnen er in een seizoen wel 60.000 worden op een gegeven moment. Maar die bijen vormen samen met elkaar zo'n eenheid dat sommige imkers ze aanduiden als één bij. Zo'n heel volk als één bij. Omdat ze helemaal op elkaar ingespeeld zijn. Ieder heeft zijn eigen taak. En al die bijen zijn altijd helemaal gericht. Niet op zichzelf, maar op het hele bijenvolk. Dat volk is belangrijker dan dat ze zelf zijn. Als je bijvoorbeeld een bij hebt die zich niet goed voelt. Die voelt van, oh, ik ben ziek. Dan denkt die bij van, oh, wacht, dat gaat niet goed. Misschien ga ik wel andere bijen besmetten. Dus die gaat de kast uit en die komt er ook niet meer in terug. Zo belangrijk is dat geheel van het bijenvolk voor een bij. Nou, dat is een heel mooi beeld ook voor het geloof en voor de kerk. In het geloof, we hebben dat vanmorgen ook gezien en zien het ook vanmiddag. En in de kerk, om wie gaat het? Om onze koning, de Heer Jezus Christus. Hij is de allerbelangrijkste. Zonder hem hebben we geen leven. En het is natuurlijk heel belangrijk dat we allemaal ook persoonlijk in hem leren geloven. Maar tegelijk, daarbij ben niet ik de belangrijkste. Hij is de belangrijkste, maar ook de kerk, de gemeenschap van gelovigen is in feite belangrijker dan ik zelf ben. En zeker in onze tijd is dat echt heel belangrijk dat we dat goed voor ogen hebben. Het draait niet om mij, het draait om de Heer Jezus en het draait om zijn gemeente. De kerk is er normaal gesproken altijd ook eerder dan jij. Je wordt in de kerk geboren, in de kerk gedoopt en de doop roept om het geloof. Maar dan zie je als je leert geloven dat de kerk er altijd al eerder was. En zo is het ook heel belangrijk om in het geloof op dat geheel gericht te zijn. En om daarin dienstbaar te zijn. En dat is waar het vanmiddag met name straks over gaat vanuit Johannes 12. En dat gaan we nu eerst samen lezen. Johannes 12, vers 20 tot 22. In het Johannes-evangelie is dan de Heer Jezus Jeruzalem binnengekomen, binnengehaald. Met groot Hosanna geroep, met veel enthousiasme. En dan gaat de Heer Jezus onderwijs geven. En dan lezen we het volgende over het stervend tarwegraan in Johannes 12, vers 20 tot en met 26. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En ze vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig is iedereen die het woord van de Heere hoort, gelooft en ook doet. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 27 en daarvan de versen 3 en 7. Straks na de verkondiging zingen we uit Weerklank 451 alle drie de versen van het lied Leer ons uit geloof te leven. En de tekst voor de preek is Johannes 12, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer Jezus daar, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dan met name het volgende vers ook, vers 25. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Het thema voor de preek is de boodschap van de graankorrel, sterven om te leven. Dat is waar het over gaat. We hebben vanmorgen gezien, gemeente, hoe een graankorrel zich vermenigvuldigt. En hoe enorm veel kracht er in die vermenigvuldiging zit. Ik vertelde vanmorgen één graankorrel. Er komen vaak 5 halmen uit. In iedere halm zitten gemiddeld zo'n 40 aren. Dat levert in 1 jaar tijd 200 korrels op, nieuwe graankorrels. Als je die het volgende jaar weer zaait, dan kun je er zelfs 40.000 krijgen. Ga je die weer zaaien, dan krijg je er in het derde jaar 3 miljoen enzovoort. Dat laat zien hoeveel kracht er in één zo'n graankorrel zit. En nog eindeloos veel meer macht heeft de Heer Jezus in zich. En dat heeft hij ook bewezen, dat heeft hij laten zien. Door voor ons te sterven aan het kruis en 3 dagen daarna op te staan uit de dood. Maar hij moest daarvoor dus inderdaad wel sterven. Toen hij stierf aan het kruis, dachten al zijn discipelen en al zijn volgelingen, nu is het einde. Alles is voorbij. En ze waren alleen maar verdrietig. Maar gelukkig hadden ze het mis. Jezus bleef niet dood. Maar hij stond eruit op. Hij overwon de dood, de duivel en de zonde. En wat bijzonder dat de Heer Jezus die ongelooflijk diepe weg helemaal vrijwillig ging. Hij was niet aan ons verplicht om voor ons te sterven, toch? Hij had ook rechtstreeks terug kunnen gaan naar de hemel. Maar hij verlangde ernaar, ja, om te voldoen aan de opdracht van zijn vader, waar hij ja tegen had gezegd. Maar ook om het leven te vermenigvuldigen voor ons zondige mensen. Want hij was naar deze wereld gekomen als de redder van de wereld. En daarom wilde hij niet alleen terug, maar wilde hij heel veel mensen meenemen. En daarom was hij bereid om alles, maar dan ook echt alles te verliezen. Kwijt te raken. Helemaal alleen is hij gestorven aan het kruis. En zo deed hij wat niemand van ons ooit zou kunnen. En hij zorgde zo voor vergeving en leven. Voor ons die niets hebben verdiend. Als je kijkt naar de Heer Jezus aan het kruis, dan zou je het niet zeggen. Zoals hij daar hangt, lijkt hij een en al zwakheid. Maar als je beter kijkt, dan zie je hoe hij juist zo zijn macht laat zien. De macht namelijk van zijn liefde. Zo stierf hij voor ons. En zo ontvangen we door zijn dood het leven. En daarom is er hoop. Hoop voor de kerk. Hoop voor de wereld. Zonder de Heer Jezus zijn wij en is iedereen verloren. Maar door hem is er leven. Voor iedereen die zijn knieën voor hem leert buigen. En leert geloven in hem. Zie je hoe groot de liefde van de Heer Jezus is. Hij deed alles, maar dan ook echt alles om ons te redden. Zie je ook hoe groot zijn macht is. Door zo voor ons het leven te vermenigvuldigen. Mag ik u en jou heel persoonlijk vragen vanmiddag? Is zo de Heer Jezus ook uw en jouw redder en verlosser? Geloof je in hem? Geloof je dat hij ook voor u en ook voor jou bereid was te sterven en op te staan uit de dood? Of twijfel je? Twijfel je? Zit je met de vraag van, zou die ook mijn redder willen zijn? Kijk nog eens goed in gedachten naar de Heer Jezus. Naar wat hij heeft gedaan. Hoe die als een graankorrel stierf en opstond. Hij deed het echt om ook u en jou dat echte leven met God te geven. En echt, daar hoef je niet zelf eerst van alles en nog wat voor te doen. De liefde en de macht van de Heer Jezus zijn onvoorwaardelijk. Je hoeft niet eerst dit en dat in je leven veranderd te hebben voordat de Heer Jezus je aanvaardt en lief heeft en vergeeft. Wie hij is en alles wat hij doet, dat is echt het allereerste. Als dat niet zo was, inderdaad, dan hadden we reden om altijd te blijven twijfelen. Maar hij biedt zich onvoorwaardelijk aan. En daarom kun je er echt gerust op zijn, dat je bij hem terecht kunt. De Heer Jezus kwam niet om goede mensen te redden. Hij kwam om zondaren te redden. Om mensen die, om zo te zeggen, van haver tot gort zondaar zijn. En denk alsjeblieft niet dat je daar eerst wat aan gesleuteld moet hebben en wat aan verbeterd moet hebben, voordat je erop kan vertrouwen dat de Heer Jezus ook jouw redder wil zijn. Zo werkt het gelukkig niet. Nee, het zou wat zijn. Dan zou het ook nooit lukken. Dan zou het uiteindelijk altijd misgaan. Of vind je het misschien lastig, dat kan ook. Om je echt helemaal aan hem over te geven. Bedenk dan eens goed. Ik zei het net al, hè? De Heer Jezus was bereid om alles te verliezen. Alles. Hij liet alles los. Alleen dat feit dat hij de hemel verliet. Dat volle en volmaakte leven met zijn vader achter zich liet en bereid was af te dalen naar deze gebroken wereld. En dan ook nog eens in diepe armoede en vernedering. Was eigenlijk al afschuwelijk voor hem. En daarna meer dan 30 jaar sterft hij ook nog op die manier aan het kruis. Hij heeft echt alles opgegeven. Om mensen zoals wij, die menselijk bekeken opgegeven zijn, juist genadig te zijn. En het eeuwige leven met God te geven. De Heer Jezus is de redder en de verlosser van zondaren. Geweldig toch? Of zit jij hier of u hier vanmiddag, terwijl je denkt, waar heeft hij het over? Misschien zegt de Heer Jezus u en jou wel helemaal niks, dat kan natuurlijk ook. Je bent er wel vanmiddag of je kijkt mee, je luistert mee. Maar als ik je vraag van, wat betekent de Heer Jezus voor je, dan zeg je, nou, wilt u een eerlijk antwoord? Niks. Dat kan. Weet je wat ik dan hoop vanmiddag? Dat je door deze dienst vanmiddag ontdekt hoeveel je mist als je de Heer Jezus nog niet kent. Weet je, je kunt op zich, op een bepaalde manier kun je best zonder de Heer Jezus leven. Dat zeg je misschien ook wel, maar weet je, ik geloof niet in de Heer Jezus, maar zo wat. Ik leef mijn leven en het gaat eigenlijk best goed. Waarom zou ik hem gaan zoeken? Weet je, het gaat over die graankorrel vanmiddag. Hè? Ik zei vanmorgen ook, als je zo'n graankorrel neerlegt, nou, die blijft misschien wel 50 jaar goed. Misschien wel 80 jaar. Misschien wel 100 jaar. Zo kan het bij jou en mij ook gaan. Dat je niet gelooft in de Heer Jezus en dat het toch heel lang goed gaat. Misschien gaat het zelfs wel supergoed met je. Je bent misschien wel met een geweldige carrière bezig. Het gaat in je dagelijks leven goed. Alles gaat je voor de wind. Dat kan. Maar je bent en blijft wel alleen. En dat voelt misschien op dit moment niet verkeerd. Maar ik weet zeker dat er een moment komt, dat er een dag komt, waarop je er gigantisch spijt van krijgt. En zult ontdekken hoe leeg je leven is. Omdat je uiteindelijk ten diepste voor jezelf geleefd hebt. En weet je, de Heer Jezus gunt je zoveel meer. Een leven met Hem is ook zo eindeloos veel mooier. Ik zeg je direct eerlijk bij, dat gaan we zo ook zien, niet altijd makkelijker. Geloven in de Heer Jezus en Hem volgen is niet de weg van de minste weerstand. Maar wel de weg van de meeste zegen. En wel de weg van het echte leven. Hopelijk laat de Heilige Geest je dat vanmiddag ook zien. En opent je hart ervoor. Al is het nog maar voor een stukje. De rest komt wel. Je zult er nooit en te nimmer spijt van krijgen. En hopelijk werkt ook het vervolg van deze preek daar aanstekelijk voor. Want ik wil nu samen met jullie vooral gaan kijken naar de tweede betekenis van die graankorrel. Met die graankorrel bedoelt de Heer Jezus zichzelf, maar hij bedoelt er ook iedereen mee die in hem gelooft. Iedereen die hem volgt. Als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden raakt, dan krijgen zijn liefde en zijn macht ook heel veel invloed op wie wij zijn. De Heilige Geest gaat ons er stap voor stap door veranderen en vernieuwen. We gaan de weg achter de Heer Jezus aan. En ook wij gaan die weg van die graankorrel dan meemaken. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan veranderen in je leven? Nou, ik wil graag 3 belangrijke veranderingen vanmiddag laten zien. De Heer Jezus zegt in vers 25, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Nou, zoals vaker in het Johannes-evangelie staan hier hele sterke woorden. Je leven liefhebben, je leven haten. Wat bedoelt de Heer Jezus ermee? Nou, met je leven liefhebben bedoelt Hij dat je je eigen leven het meest belangrijk vindt. Dat je denkt, niet altijd even bewust, maar toch dat je leeft op een manier van: ik ben de belangrijkste. Dat is precies hoe wij van nature, vanuit onszelf, denken, leven en in elkaar zitten. Ik sta bovenaan. Ik ben de belangrijkste. Ik bepaal wat ik doe. Dat is je leven liefhebben. Maar als je de Heer Jezus leert kennen door het geloof, dan verandert dat radicaal. Dan ben ik niet meer de belangrijkste. Maar dan is de Heer Jezus de belangrijkste. Hij komt in mijn leven bovenaan te staan. We wisselen echt van rol. Niet met ik bovenaan, maar Hij bovenaan. En ik, om zo te zeggen, onderaan. En omdat je ontdekt hebt hoe groot zijn liefde en genade zijn, hoe groot zijn macht is, wat Hij voor je gedaan heeft, ontstaat er van binnen een enorm sterk verlangen om de Heer Jezus te dienen. Dat is het kernwoord van het eerste wat er in je leven gebeurt. En steeds meer gebeurt. Je leert de Heer Jezus dienen. Daartegenover staat, vers 25, wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden. Je leven haten, dat moet je niet negatief interpreteren, maar je leven haten betekent in feite wat ik net zei, hè, van niet ik ben meer de belangrijkste. Je leert om opnieuw prioriteiten in je leven te stellen. Niet ik ben de eerste prioriteit, maar dat is de Heer Jezus. En al het andere maak ik aan hem ondergeschikt, is minder belangrijk dan hij. Dat betekent in feite haten. Wat ik hem lief krijg, is al het andere van minder belang. En leer ik alles aan hem te onderwerpen. Het is de Heilige Geest die dat verlangen in ons hart werkt en ook versterkt. Waardoor je hoe langer hoe meer alles wel voor de Heer Jezus wil doen. Waarom? Nou, omdat je hem lief hebt gekregen. En waarom heb je hem lief gekregen? Omdat je ontdekt hebt dat hij jou eerst heeft lief gehad. En omdat je steeds meer ontdekt wat een enorm wonder het is. Dat hij jou heeft lief gehad. Want wie ben ik dat hij mij heeft lief gehad? Dat is toch niet te vatten? Hoe meer je daarover nadenkt, hoe minder dat je ervan begrijpt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God ook mij gehad. Waarom? Waarom heeft hij in vredesnaam mij lief gehad? Ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar ik heb er zelf tot nu toe nog geen één goede reden voor kunnen bedenken. Dat hij mij heeft lief gehad. Toch? En toch is het wel zo. De Bijbel is daar gelukkig glashelder over. En daarom mag je het ook geloven. Hij heeft jou eerst lief gehad. Daar is alles mee begonnen. Ja, en daarom kan je toch ook niet anders dan hem lief hebben. En weet je, als je hart open gaat voor de Heer Jezus, dan gaat als vanzelf je hart ook open voor alle mensen om je heen, binnen de gemeente, buiten de gemeente. En ook hem wil je graag, daar heb je het woord weer, dienen. Je wilt ze helpen, je wilt ze andere mensen steunen, je wilt mensen die het moeilijk hebben troost bieden en noem maar op. En tegelijk betekent dat wel dat we onszelf moeten verloochenen. Want niet ik ben meer de belangrijkste, maar de Heer Jezus en ook de mensen om me heen. Dat is mooi en tegelijk ook niet altijd makkelijk. Ik denk dat je het wel herkent. Het is soms ook wel een stukje strijd om echt dienstbaar te zijn. Tegelijk is het wel heel erg belangrijk en hoort het helemaal bij het geloof. Het is niet iets, dat dienen wat je er eventueel bij het geloof bij kan doen als het bij je past of als je het fijn vindt. Nee, het is iets wat bij iedere gelovige hoort. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan kan het niet anders, want je wilt ook graag hem en de mensen om je heen dienen. Dat hoort echt helemaal bij elkaar. En dat dienen, weet je, dat hoeven we niet te doen om de Heer Jezus iets terug te geven of terug te betalen of zo voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Nee, het gaat er puur om dat je het uit liefde doet. Onbewust zit dat wel eens in ons hart van binnen, in ons hoofd, dat we toch op die manier iets moeten teruggeven, hè, om toch ook iets terug te verdienen. Zodat de Heer hopelijk ons dan ook nog meer genadig is. Maar zo werkt het niet. Dit is helemaal niet nodig. Juist als je ziet hoe de liefde van God is, hoe onvoorwaardelijk, dat daar alles mee begint, dat er alles in zit, dan is het helemaal niet nodig dat wij hem iets terug zouden betalen of zo. Maar je doet het graag. Uit liefde. Daar gaat het om. En daar geniet je ook van, of niet dan? En gelukkig kunnen we dat ieder op onze eigen manier doen. Ieder met de gaven, talenten en mogelijkheden die de Heer ons geeft. Dus ga je niet vergelijken met een ander. Ga niet denken van, oh, maar die doet veel meer. Ieder van ons krijgt van de Heilige Geest eigen mogelijkheden, gaven. En dat gaat erom dat je die gebruikt. En de een kan dan dit en de ander kan dat. Als je maar dienstbaar bent. Psalm 108, hè? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ja, het blijft soms ook een gevecht. Misschien herken je het zelf ook wel. Want meer dan eens komt toch ook die oude ik-gerichtheid weer om de hoek kijken. Hè? Onze oude mens heeft het verloren, maar die wil zo graag zijn verloren terrein weer terugwinnen. Daarom wijdt ons geloof en het dienen wat daar helemaal bij hoort ook altijd in beweging. En tegelijk betekent dat ook dat je elke dag weer opnieuw de Heer Jezus nodig hebt. Geloven in hem en de mensen om je heen dienen, daarmee bereik je nooit een moment dat je zegt van nou, nu heb ik het op zak, nu heb ik het geleerd, nu is het klaar en nu gaat het altijd goed. Elke dag moeten, maar mogen we ook omhoog kijken naar de Heer Jezus. Bidden of de Heilige Geest ons vanuit de Heer Jezus alle genade en kracht en liefde geeft om ook vandaag weer te dienen. Zie je, dat maakt ons ook bescheiden en nederig. Want we zijn en blijven van Gods genade afhankelijk. En tegelijk hoef je daarom nooit moedeloos te worden. Alles wat we nodig hebben om te dienen, mogen we elke dag zoeken en vinden bij onze grote koning en redder, de Heer Jezus Christus. Ik leef niet meer, zegt Paulus ergens, maar Christus leeft in mij. Dat is het. Door zijn genade heb ik van hem een nieuwe positie gekregen. Ben ik met hem verbonden geraakt? Mag ik delen in zijn gemeenschap? En weet je, die verbondenheid met de Heer Jezus, die gemeenschap met hem, als je die eenmaal ontvangen hebt, kun je die nooit meer kwijtraken. Je kunt er schade aan toebrengen, maar die gemeenschap raak je nooit meer kwijt. Tegelijk roept de Heer ons wel om vanuit die gemeenschap met de Heer Jezus te leven elke dag. Dat is prachtig en tegelijk gaat dat niet altijd goed, helaas. Daar loop je ook elke keer tegenaan. Maar ga dan vervolgens niet twijfelen aan de Heer Jezus of aan de verbondenheid met hem die hij in je leven gegeven heeft. Maar ga eerlijk naar hem terug. Belijd je zonden. Bid om zijn genade. En of hij je ook opnieuw weer wil leren om met en vanuit hem te leven. Zo ontvangen we elke dag wat nodig is. Om te dienen. Om hem te dienen en de mensen om ons heen. En het tweede, wat daarbij heel belangrijk is, dat hij ons ook leert om te delen. Hangt nou samen met het dienen, maar toch goed om het ook te onderscheiden. De Heer Jezus leert ons om dat wat hij ons geeft te delen met de mensen om ons heen. In daden en in woorden mogen we het evangelie en de rijkdom daarvan aan anderen laten zien. De Heer Jezus vult ons hart met de kracht van zijn liefde. En daarom kijk je met een hart vol liefde naar de mensen om je heen. Het is prachtig om te zien in het Nieuwe Testament en ook in de vroege kerkgeschiedenis. De kerk groeide in het begin ontzettend hard. Hoe kwam dat? Omdat de eerste christenen mensen waren die alles wat ze ontvingen aan rijkdom van de Heer Jezus Christus ook weer uitdeelden aan anderen in woorden en niet in het minst ook in daden. Ze deelden de liefde van de Heer Jezus uit en daarom vielen ze op. Als er iets belangrijk is, ook in onze tijd, gemeente, dan is het dat we, ik zou bijna zeggen, in de eerste plaats in daden en woorden laten zien wat het evangelie inhoudt. Dat je collega's, je buren en iedereen met wie je deze week in contact bent, aan je kan merken dat je vandaag hier bent geweest. En dat zit niet per se in grote dingen, maar dat je wel laat zien en merken dat ze aan je proeven. Hé, hij of zij is toch anders. Ik merk iets aan hem of haar. En daar hoeven we eigenlijk niks bijzonders voor te doen. Als we zelf dicht bij de Heer Jezus leven, vanuit de volheid aan genade en liefde die hij ons geeft, dan gaat dat op een hele natuurlijke manier. En natuurlijk is het dan ook goed om dat soms ook heel bewust te doen, maar het begint met het leven dicht bij de Heer Jezus. Dan straal je iets uit van zijn liefde naar andere mensen. En dan kan het zomaar zijn dat je er ook met elkaar over in gesprek komt. En dan mag je erop vertrouwen dat de Heilige Geest je de vrijmoedigheid en de woorden geeft om ook van de Heer Jezus te getuigen. Het mooie van delen is, als je uitdeelt wat je zelf ontvangt van de Heer Jezus, je wordt er nooit armer van. Ook als je zelf deelt, vindt er een soort vermenigvuldigingsproces plaats. Je wordt er niet armer van, maar in zekere zin alleen maar rijker. En de Heer Jezus ontvangt er de eer van. Dat is het tweede. En de derde en laatste vrucht die je helemaal hoort bij dat leven als een graankorrel, is dat je leert leven uit de hoop. Je kunt ook zeggen dat je op een dankbare manier leert leven. En met dankbaarheid bedoel ik dan vooral dat je leeft vanuit de hoop die de Heer Jezus ons geeft. Met zijn opstanding uit de dood is de laatste periode van de geschiedenis en ook van de kerk begonnen. En die loopt er uiteindelijk op uit dat de Heer Jezus de hemel en de aarde met elkaar verenigt en helemaal vernieuwt. Wat een dag zal dat zijn. Onvoorstelbaar. Nu zien we dat nog niet. Wat wij wel zien als we om ons heen kijken in deze wereld is, naast heel veel mooie dingen, toch ook en vooral heel veel gebrokenheid. Oorlog, geweld, honger, haat, ziekte, zorgen enzovoort. Als je alle nieuwsberichten dagelijks volgt, dan zou je soms bijna moedeloos worden. En denken van, komt het ooit nog goed? Ja, het komt goed. Waarom? Waarom kunnen we dat zeker weten? Omdat de Heer Jezus is opgestaan. Hij heeft alle kwade machten en krachten overwonnen. En eens komt de dag waarop hij ze daarom definitief zal overwinnen. Ondertussen leven wij in de tijd van het geduld van God. Hij heeft nog geduld met deze wereld. En hij is nog bezig om zijn licht te verspreiden om, hoeveel weet ik niet, maar om zoveel mogelijk mensen binnen te brengen in zijn koninkrijk. Als de laatste binnen is, dan zal de Heer Jezus komen. Dus God is nog steeds keihard aan het werk in deze wereld. Dat zie je ook aan de verspreiding van het christendom. Dat zie je ook aan de snelheid waarmee de Bijbel in steeds meer talen vertaald wordt. God is echt heel hard aan het werk. En we zouden natuurlijk heel graag zien dat we daar ook in Nederland meer van zouden zien. Nou, laten we daarom blijven bidden. En ook in ons land zijn er hoopvolle tekenen. Maar sowieso gaat het goed komen. De Heer Jezus gaat zorgen voor die grote dag. Want hij is als een graankorrel gestorven en opgestaan. Hij heeft het leven op een gigantische manier vermenigvuldigd. En daarom zal hij het grote einddoel ook halen. En ondertussen gebruikt hij ons om zijn licht in deze vaak donkere wereld te verspreiden. Niet altijd makkelijk. Wel heel erg belangrijk. En het heeft absoluut zin. Omdat de Heer Jezus zo machtig is. Zijn koninkrijk is gekomen en het zal komen. En als wij nu in hem geloven, als wij bereid zijn om hem te volgen, dan geeft hij ons een hele machtige belofte ook. Als iemand mij dient, vers 26, laat hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Zie je? Geloven is echt ook een strijd. Maar geen hopeloze strijd. Het is een strijd die we in de kracht van de Heer Jezus ook kunnen volhouden. En waarin we in zijn kracht zullen overwinnen. Daarom is geloven in de Heer Jezus zo ontzettend mooi. Daarom geeft het zoveel moed. Daarom geeft het ook zoveel bevrediging. Ik las de afgelopen tijd in het Reformatorisch Dagblad een paar hele mooie interviews met jongeren die, misschien ook wel gelezen, anders de moeite waard om ze op te zoeken, jongeren die niet christelijk opgevoed zijn, maar die ieder op een verschillende manier maar tot geloof zijn gekomen. En wat me opvalt in die interviews is dat ze eerlijk vertellen dat hun leven voor die tijd uiteindelijk zo leeg was. Zo leeg. Die leegte die ging uiteindelijk knagen. En door het geloof in de Heer Jezus, ja, dat heeft hun leven pas echte vervulling gebracht. Ze hebben ontdekt dat dat het echte leven is wat de moeite waard is. Daarom is het echt de moeite waard om de Heer Jezus te zoeken als je hem nog niet kent. En om te bidden ook of hij zich aan jou en aan u bekend wil maken. Het is een leerproces, maar je kunt er echt op vertrouwen dat hij je stap voor stap zal leiden. Daarom is leven met hem zo mooi, gemeente. En daarom geeft het ook zoveel kracht en hoop. Laten we zo elke dag aan de ene kant terugkijken op wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hoe hij gestorven is, opgestaan als overwinnaar, teruggekeerd naar de hemel. Laten we zo elke dag omhoog kijken. Want hij woont en troont nu in de hemel in volle majesteit en heerlijkheid. En laten we zo vooruit kijken naar de grote dag waarop hij voorgoed komt. Onderweg moeten we heel wat verliezen en loslaten. Maar dat is niet erg. Want het gaat niet om ons, maar het gaat om hem. Om hem te dienen en zo zijn liefde te delen met iedereen die op ons pad komt. En zo vermenigvuldigt zich het leven dat hij ons gaf. Wat hebben we in de Heer Jezus? Een grote, machtige koning. En wat is hij het waard dat we hem dienen? Dat we delen wat hij ons geeft. En dat we leven uit de hoop. Alle eer, lof en aanbidding aan hem. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Alles wat we konden bidden na de boodschap van vanmiddag hebben we in feite samen al gezongen. We gaan vooral samen de Heere danken ook. Laten we dat samen doen. Ja, Heere, dank u wel voor deze dienst. En voor de boodschap waarmee u naar ons toe kwam. U bent, Heere Jezus, als een graankorrel voor ons gestorven. En als wij in geloof u leren volgen, gaat u ook met ons de weg van de graankorrel. We danken u dat u het bent die daarin voorop gaat. Die ons alles geeft wat we nodig hebben. Wat bent u een onvoorstelbaar grote en goede redder en koning. U aanbidden en eren wij. U geven we de lof die u waard bent tot in eeuwigheid. Heere, wilt u zo ook deze week voor ons uitgaan en met ons meegaan. En ons van dag tot dag de weg wijzen. Ons bij de hand nemen. En ons leren om te leven in vertrouwen op u en in afhankelijkheid van u. Tot uw eer. Zegen en leid ons allemaal. Zegen ook de gemeente hier. En doe ons zo ook gaandeweg de week weer uitzien naar de nieuwe ontmoeting met u aankomende zondag. Heere, zo brengen we alles bij u. En we prijzen uw naam alleen om Jezus wil. Amen. We mogen dankbaar onze gaven geven in de collecten. En daarna zingen we als slotlied Psalm 72, het 6e en het 11e vers. Ga nu heen in vrede en draag de zegen van de Heere met u en jullie mee, die ik namens hem aan u en jullie mag meegeven. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.